Welkom Ulrike bij The Embodied Educator Podcast. Super fijn dat je de tijd hebt genomen en ik kijk uit naar ons gesprek samen. Dus allereerst wil ik je een warm welkom heten.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, met alle plezier. En ik wil je graag introduceren aan de luisteraars voordat ik allemaal vragen op je af ga vuren. Dus hier komt-ie. Met onwijs veel nieuwsgierigheid en plezier stel ik jullie voor aan Ulrike Scholtens, een onwijs veelzijdige belichaamde onderwijsmaker en nog veel meer. Het is inspirerend te zien hoe zij grote woorden als lichaam en voelen weet te onderzoeken, uit te pakken en tastbaar te maken met haar. En ik vind dat jij maakt levenswerk. Maar ook echt een plek weten geven in de wetenschap en in ons onderwijs. En juist in die soms toch best wel een beetje recht toe recht aan, we willen in ons hoofd leven omgeving, brengt ze met haar mix als antropoloog, als kunstenaar, als lichaamswerker, als sociaal wetenschapper, diepe aandacht voor de rol van lichaamswijsheid in het leerproces. En een van haar onderzoeksvragen is: hoe, op wat voor manier is ons lichaam een instrument voor onderzoek en voor lesgeven? En dit was ook de titel van jouw workshop in de internationale Embodied Education Conference afgelopen mei in Denemarken, waar we elkaar hebben ontmoet. En het lichaam als onderzoeksinstrument is volgens mij ook jouw backbone van het werk dat je voortbrengt. Zo onder andere ook bij je PhD met de titel Feeling Techniques, Making Methods to Articulate Bodily Practices. Dat was alweer in 2022. En dat rimpelde ook door in een bachelorcursus voor studenten in interdisciplinary arts bij in Maastricht, mm-hmm. waar je les geeft. En daar heb je ook een onderzoekslijn ontwikkeld, Embodied Methods, gekoppeld aan het lectoraat What Art Knows, waar je veel aan verbonden bent. En ook een interessant en relevant onderzoeksthema waar we vandaag in duiken, waar je daar ook veel onderzoek naar doet, is Embodied Labor. Mm-hmm. En daar heb je ook veel over gepubliceerd. Gaan we in de show notes opnemen. En ik geloof dat je aardig op dreef bent met publicaties, Ulrike, en maar ook met werken bij verschillende universiteiten. Want aan de UvA, daar heb jij een artikel gepubliceerd, of ben je druk mee bezig, Words as Tools to Visualize Embodied Labor. En waar je dus ook binnen de zorg kijkt naar hoe tekentechnieken kunnen helpen om woorden te vinden voor voelende lichamen bij zorgpatiënten. Maar dan even terug, want naast die rollen, stel jezelf ook al, hebben we ook nog zoiets als het leven, waar jij partner, vriendin, dochter, mama en ook soon to be mama van een volgende in verwachting bent. En deze rollen brengen ook heel veel ervaringen, kwaliteiten, schuringen en conflicten met zich mee. En daarvanuit ben je samen met Marielle Kleinwinkel Blop gestart. Prachtige term. Een initiatief waarbij jij en Marielle zich afvragen: zouden we samen kunnen functioneren als één echte kunstenaar? Ja. En super tof idee. Krachten bundelen en ook voorbij de zogenaamde grenzen. En wat hoort, dat grijpt me meteen aan. Het grenzenwerk gaan we het zo nog over hebben ook. En daar schreef je ook welke gevoeligheden en manieren van weten en belichaamde vaardigheden hebben we ook ontwikkeld door ons zorgwerk uit het dagelijks leven. En waar onze artistieke ons artistieke werk daadwerkelijk baat bij kan hebben. Mm-hmm. En dat vond ik ook zo mooi in dat grensgebied. Dus daar gaan we het zeker over hebben. En jij en Marielle hebben ook recentelijk op de Dutch Design Week gestaan en een workshop gegeven genaamd Leaky Body Archives. En ik zag een prachtig beeld voorbij komen. Die ga ik ook bij de blogpost over ons interview plaatsen. Over die sessie. Mm-hmm. En met een soort ingevulde proefkaart en mijn zintuigen, die werden helemaal aangezet. Dus I want to know more. Ulrike, tof dat je bent en met al het werk wat je doet.
Leuk,
welkom.
Dankjewel.
Take 2. Yeah. We vielen uit. Ulrike.
Dankjewel.
Van harte welkom en dank voor al je geduld.
Dankjewel. Dankjewel voor deze mooie introductie. Wat leuk.
Met alle plezier. Ja, tof. En we beginnen bij het begin. De vraag die ik alle luisteraars stel. in dat wat jij de wereld brengt, in dat wat jij doet, dient. Wie is een inspirator, maar vooral ook in de rol van docenten, voorbeelden, leraren, voor jou en dat wat jij brengt?
Mm-hmm. Ja, goede vraag. Ik denk, ja, dat het is een beetje afgezaagd misschien, maar ik denk toch dat ik moet zeggen dat het mijn twee begeleiders waren van mijn PhD-traject. Dus Annemarie Mol en Rut Benschop. Ja, zowel in hun manier van hoe ze onderzoek aanvliegen en hoe ze ook de wetenschappelijke wereld, het hele spel aanvliegen. En ook hoe ze hun eigenheid en hun eigen gevoeligheden en hun werk ook heel erg laten verstrengen. Of gewoon ook laten zien hoe dat verstrengeld is. Maar ook inhoudelijk, theoretisch, conceptueel zijn dat denk ik wel twee hele belangrijke figuren. Mensen in mijn leven, in mijn professionele leven. En natuurlijk zo'n PhD, is gewoon ook een groot ding in je leven. Dus zij zijn
een dingetje, ja.
Ja, dus je hebt in het Duits heb je die term dokter vater, dokter moeder, zeg maar, als je promoveert. En ik weet niet wat ik ervan vind, hoor, om het per se zo'n familie analogie te gebruiken. Maar het is wel natuurlijk, in zo'n fase zijn natuurlijk wel hele belangrijke mensen in je leven ook. En duurt het na je PhD ook weer even dat je ze ook weer een beetje van je schouders afhaalt. Dat je ook denkt nu moet ik ook echt even helemaal vanuit mezelf dingen doen.
Ja. Ik kan me wel voorstellen dat ook wel prominente figuren zijn dan voor... Want ik weet niet hoe lang je erover doet, maar volgens mij minstens 4 jaar. Ja. Dat je ook met elkaar een band opbouwt en groeit.
Ja, 5 jaar voor mij ongeveer. Voor mij, er zat dan een zwangerschap tussen. En het krijgen van een kind ook.
Niet zo belangrijk.
Dus 5 jaar. En daarvoor, want ik zat hier wel over na te denken, want ik heb je natuurlijk deze vraag horen stellen, ook aan anderen in deze podcast. Dus ik dacht, die zal wel komen ook. Toen dacht ik, kan allemaal hele mooie antwoorden bedenken. Maar dit is denk ik wel wat het is. En ik denk wel dat ik daarvoor ook in mijn leven vooral heel veel bezig ben geweest met me juist heel erg afzetten tegen mijn docenten en tegen wat ik geleerd krijg. Of dat ik dacht van, voor zover volg ik je, maar hier stopt het voor mij. Of hier ben ik het er niet meer mee eens. Of hier kan ik me toch niet helemaal toe verhouden. Dus dat vond ik ook wel een interessante realisatie.
Dat was anders in je PhD, dat rebelse... kreeg een andere plek of zo? Of...
Ja, nee, het was... sowieso zijn zij allebei ook rebellen. Misschien wel.
Kijk!
Allebei op hun eigen manier. Maar het begon eigenlijk zeg maar met dat ik Annemarie Mol's werk leerde kennen. En daar ook zowel theoretisch heel erg een soort van in vond wat ik zocht. Of dat was gewoon een hele... Het was gewoon een heel eye-opening voor me. Maar ook, want in die tijd was ik, voordat ik begon met mijn PhD, was ik met name aan het werk als lichaamswerker. En dus zeg maar buiten de academische wereld en ook buiten de schoolsystemen. Dus vooral zeg maar in yogalessen, pilateslessen, massages, bewegingslessen, workshops, dat soort dingen, coaching. En ik merkte heel vaak dat ik mezelf soort van boven zag en dacht, het is wel interessant dat ik nu, een heel goed voorbeeld is als je Pilates les geeft, tenminste de Pilates die ik heb geleerd, de ademhaling bijvoorbeeld. Hè? Stel in Pilates zeggen ze van, als je je armen optilt, dan adem je uit, want... dan zeg maar de uitademing activeert je core muscles, hè, je buikspieren, je diepe buikspieren. En je ademt eigenlijk uit om je lichaam stabiel te houden, ook al breng je je armen omhoog. Dus als je gewoon je lichaam laat gaan, dan buig je eigenlijk achterover als je armen optilt. Maar daarom adem je dus uit op een uit. Daarom lift je je armen op een uitademing, zodat je eigenlijk die beweging kunt controleren. Dus het ene uur gaf ik Pilates en zeg ik til je armen op en adem uit. En het volgende uur gaf ik een yogales en dan zei ik lift je armen omhoog en adem in. Want de inadem geeft je ruimte, het optillen van je armen geeft je ruimte. En ik dacht soms van, ja, wat gebeurt hier? En hoe kan ik zeg maar, de ene logica in het ene uur overbrengen en de andere logica in het andere uur? En dat idee van Annemarie Mol van de Body Multiple was dus eigenlijk ook voor mij als practitioner op dat moment ook een verademing. Omdat het dat idee van, je doet gewoon in elke praktijk, of gewoon, je doet in elke praktijk een ander lichaam. En het lichaam wordt ook iets anders in elke praktijk. Dat hielp mij enorm. Dus het was ook niet van, oh ja, Pilates is een betere praktijk dan yoga. Of yoga is, weet ik veel, is beter voor je lichaam dan Pilates. Of de Pilates docent weet meer over anatomie dan dat is het allemaal helemaal niet. Maar het is een andere kennis. Het is een andere vorm van kennis. Het is een ander lichaam. Het is een andere praktijk. Waar dus ook een ander ademend lichaam bij hoort. Of een ander bewegend lichaam.
Ja.
En dat, dus dat heeft me op dat moment heel erg geholpen. En toen ben ik haar een beetje gaan stalken. Of gewoon heel erg aanhoudend geweest. Steeds weer. Zij gaf op dat moment al die walking seminars. Die heb ik op een gegeven moment ook van haar of in ieder geval georganiseerd. En dat was, dus ik ging steeds mee. Dus dat is een seminar waarbij je eigenlijk een wandeling maakt.
Ik kan het zeggen, ja, wat is dat? Ja. De walking seminar?
Dus,
ja.
Dan wandel je van iets van 14, 15 kilometer of zo. Maak je een wandeling en je hebt dan een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld, wat is een goede vraag? Of het onderwerp is verhalen vertellen. Of dat soort dingen. Dus zo'n soort, zeg maar, vrij breed onderwerp.
Factor en open vraag.
En dan ging je eigenlijk altijd met z'n tweeën wandelen. En dan had je bijvoorbeeld een kwartier. Dat, stel, wij zouden naast elkaar lopen. Dan zou ik een kwartier lang over mijn onderzoek praten in relatie tot het onderwerp. En dan switch je en dan praat jij. En dan switch je naar een andere partner. En zo ga je eigenlijk een soort van wandelen voor 15 kilometer of zo.
Oh, wauw.
Dus ook eigenlijk echt als manier om uit de universiteit te komen. Uit het gebouw te komen. Ook voor internationale. Want er zitten natuurlijk ook heel veel internationale mensen, onderzoekers aan zo'n universiteit. Dat die ook een keer iets van Nederland zien.
Je kon er wel een stukje verder met 14, 15 kilometer.
Dat was heel leuk. En ook dat zegt ook weer heel erg meteen ook veel over Annemarie Mol en wat voor soort academicus zij is. Dat gaat ook heel erg over. Mensen vroegen dan bijvoorbeeld ook gesprekken met haar aan. En dan zei ze van, we gaan wel wandelen. Niet alsmaar in zo'n kantoor zitten of zo.
Exact, ja, het pand uit.
Yeah. Dus zo heb ik zeg maar haar steeds naar die walking seminars toe. En de eerst een kleine soort van onderzoeksassistentenrol. En dan later kon ik beginnen als PhD met mijn eigen project. En dat was echt heel. Daarmee heb ik echt heel veel.
Op dat moment al even voor de chronologische tijdvolgorde. Ja. En gewoon omdat mijn mind daar naar zoekt, misschien de luisteraar ook.
Ja.
Dat jij die lichaamswerkrol had en daarmee bezig was. Was je toen ook al in het onderwijs bezig? Mijn vraag daarachter is, hoe is dat lichaamswerk en je onderwijspraktijk eigenlijk beland? Want ik zoek zo naar Pilates, yoga en fascinerend, the body multiple. Yay! It's not one way in or out. En wat maakte dan dat jij dat kon gaan brengen in jouw onderzoek in het onderwijs?
Ja, voordat ik begon aan de universiteit, dus ik heb eerst een bachelor gedaan in kunst en kunsteducatie. Dus toen had ik al wel wat ervaring met onderzoek of met onderwijs geven. Daarna ben ik nog een tijdje heb ik cultuurwetenschappen gedaan, maar dat was meer uit een soort van theoretische honger. Dus ik vond het gewoon heel interessant om van alles over filosofie te leren en zo. Maar toen heb ik ook een hele tijd gereisd en ben ik ook terug verhuisd naar Berlijn. Ik kom oorspronkelijk daar uit de omgeving. Een tijdje in Berlijn. En in Berlijn heb ik eigenlijk heel veel lichaamswerk gedaan. Dus toen zat ik daar in een somatische academie. Je hebt Tansfabriek, waar hele interessante dingen gebeuren. Dus daar ben ik met name ook in die wereld gerold. Hoewel ik eigenlijk altijd al heel erg... Ik deed altijd al yoga. En vooral yoga heel veel. En meditatie en dat soort dingen ook. Maar daar meer in het somatische werk...
Ja.
En toen ben ik ook naar Nepal gegaan voor een tijdje. Ik heb daar mijn yogadocentenopleiding gedaan. En daarna dus ook somatic movement, pilatesopleiding, massageopleiding. Ik heb me toen ook heel veel afgevraagd van... Weet je, wil ik niet zo'n 3-jarige Laban Bartynev opleiding doen of een 3-jarige Feldenkrais opleiding.
Mm-hmm.
Maar iets weerhield me daar dus altijd van en ik was altijd op zoek naar die veelheid van nee, ik wil nu weer iets anders leren. Van hoe is thai massage nou weer anders dan, dan een Zweedse massage of zo. En dat die nieuwsgierigheid naar de veelheid en de veelvuldigheid, die werd dus heel erg voor mij dus heel erg door dat body multiple verhaal. Kon ik dat plaatsen of zo, waarom ik dat interessant vond.
Het is ook voor beide methoden ergens wat je zegt. Want dat, ik vind het wel fascinerend, want ik herken het in yoga en pilates. Ik heb ze ook beide. Hè? En de ene een uit en de ander een in. Dus dat het ook, en ik denk dat dat ook gaat over het onderwijs en lichaamswijsheid, niet altijd gekoppeld is aan één specifieke methode. Maar juist dat er verschillende manieren in zijn.
Ja.
Dus dat... Dat vind ik wel een belangrijk punt wat je zo aanstipt om denk ik ook voor de luisteraar te realiseren dat er zijn zoveel verschillende mogelijke manieren.
Ja, en er zijn heel veel verschillende lichamen. En daarmee bedoel ik niet alleen dat jij een ander lichaam hebt dan ik, maar het yoga lichaam is een ander lichaam dan het pilates lichaam. Dat is een andere, het is een andere verbeelding van wat een lichaam is en kan en doet en hoe het ademt en hoe het aanraakt enzovoort.
Ja.
Dus daar ging mijn proefschrift ook uiteindelijk veel over. Maar dus ja, om terug te komen op je vraag van het onderwijs. Dus toen zat ik inderdaad meer niet echt in de onderwijssector. En eigenlijk ben ik dus na dat lichaamswerk ben ik terug. Of nadat ik al die opleidingen had gedaan, ben ik naar Amsterdam verhuisd. En daar ben ik antropologie gaan studeren. En via de antropologie ben ik eigenlijk ook weer teruggekomen in de kunsten. Omdat ik onderzoek deed naar Buto. Dat is een Japanse performance kunst, een soort avant-garde beweging. Het was eigenlijk vooral ook na mijn master antropologie. Toen zocht ik eigenlijk al naar mogelijkheden om door te gaan met onderzoek. Omdat ik het pakte me gewoon heel erg. Ik merkte, of ik had de onderzoeker in mij ontdekt. Of gecultiveerd misschien. waren er verschillende soort van richtingen waar ik zeg maar aan het zoeken was. En toen had ik bijvoorbeeld ook gesolliciteerd op een PhD-plek. Dat was een Asian Studies. Ja, dat was gewoon omdat Buto dan toevallig Japans was. En eigenlijk tijdens dat solliciteren merkte ik ook heel erg van... Ja, dit is eigenlijk niet waarom ik Buto interessant vind. En op die manier kwam ik erachter van... ik vind het interessant als lichaamswerk, als manier om... via het lichaam ook de realiteit te ervaren enzovoorts. Dus ben ik eigenlijk ook anders gaan kijken naar mijn eigen lichaamswerk. En dan via die weg dus een manier gevonden om een PhD te doen waarin dat lichaamswerk en het onderzoek doen heel erg samenkomt. Dus dat het niet was, ik ben een onderzoeker en ik ga nu eens die dansers onderzoeken of die lichaamswerkers of die haptonomen of die yoga mensen. Maar dat ik echt als lichaamswerker die PhD kon doen. En dat echt een onmisbaar element was in mijn PhD. Dat ik dat zelf doe. Dat ik zelf, dat ik ook echt mijn eigen lichaam en al mijn verschillende vormen van kennis over het lichaam mee kan nemen. En dat realiseerde ik me dan ook van, oké, dit is wel een... ik wil niet om elke prijs een PhD doen. Het gaat mij niet om die titel. Het gaat mij erom dat ik die werelden bij elkaar wil brengen. En dat ik, dat ik zelf... Dat was ook een beetje een soort van eeuwige frustratie volgens mij. Dat ik deed op een gegeven moment ook een opleiding in Nederland nog als lichaamsgericht coach. En daar hoorde ik altijd dat ik zo analytisch was en zo... zo'n hoofdmens, zo'n denker, weet je wel.
Ja.
Terwijl in tussen academici was ik dan weer heel erg de exotische voeler. En ik dacht, volgens mij kun je heel goed allebei zijn. Volgens mij ben ik en een denker en een voeler. En staat elkaar dat niet in de weg, maar is dat juist heel erg, kan dat elkaar heel erg versterken. Dus dat was eigenlijk een soort van de diepere wens achter die PhD. En dat is ook, want wat ik wel deed, is dat ik dan bijvoorbeeld al wel wat contacten had in de universiteit. Dus dan gaf ik wel eens workshops, maar dat was dan heel erg, dan was ik heel erg het introductienummer of het pauzenummer. Weet je, we zijn aan het denken en dan komt Ulrike met een leuke lichaamsworkshop en hebben we even een pauze. Terwijl ik dacht, dit is het werk, weet je, dit is...
The real deal! Ja.
En dat lukte dan doordat ik een PhD deed en dus echt van binnenuit dingen kon organiseren en veranderen. En,
dus toen dubbel op van binnenuit, hè? Ja. Mooi. Ja. En ik denk voor de luisteraar is het wel fijn misschien, want het lichaam als instrument, ik vind hem wel, want dat is natuurlijk waar het naartoe opbouwt, denk ik, daar waar jij over onderzoekt. Wat betekent dat? En ja, ik moet mij misschien meteen denken aan, we hadden net een voorgesprek, want jij als onderzoeker bent dus dan een onderdeel. En nu is er ook nog een transformatie in jou gaande met je zwangerschap. Is dat wellicht ook iets als een voorbeeld of zo om erbij aan te halen, om te zeggen die rol als onderzoeker en je, als je lichaam je instrument is? Mm-hmm. Wat voor een interactie is dat?
Ja.
Speelt dat ook nu bij jou weer anders?
Ja, ik kan denk ik even twee kanten op. Zeg maar, enerzijds kan ik door in de chronologie waar ik zeg maar net in zat. En dan hebben we het echt over dat idee van het onderzoeksinstrument. Misschien is dat goed om eerst even te introduceren. En dan kom ik daarna meer op mijn, op mijn leaky body.
Op je leaky body terecht. Oh, juicy. Ja.
Nee, dus ik was dus al bezig met mijn PhD en toen op een gegeven moment werd duidelijk dat ik... dus ik was heel erg bezig met het voelende lichaam onderzoeken en hoe dat verschillend is. Dat er dus niet... Voelen is niet iets wat we van nature kunnen, maar iets wat we leren in praktijken. Dus voelen is iets anders. En het voelende lichaam en het lichaam dat je voelt is iets anders in elke praktijk. En dus kwam ik met de term bodytechniek. Dat baseert op eigenlijk een term van Marcel Mauss, een Franse socioloog die dat al in de 30e jaren of zo coinde, geloof ik. En die dat was eigenlijk de eerste of een van de eerste die het lichaam echt de sociale wetenschappen introk. Want het lichaam was heel lang het domein van de natuurwetenschappen. Dat kon je bestuderen door het open te snijden enzovoort.
Ja.
Maar de sociale wetenschappen die bleven daar een beetje vanaf. En hij was eigenlijk een van de eerste die een soort van vergelijkend cultureel onderzoek deed naar van hoe mensen hun lichaam gebruiken. In bijvoorbeeld, voor hem was het vaak, ik geloof Frankrijk en Engeland of Frankrijk en Amerika of zo. Hij was in ieder geval zelf Frans. En hij had dan... hij deed dan bijvoorbeeld onderzoek naar hoe lopen mensen, of hoe zwemmen mensen, of hoe eten mensen. En dat dus van cultuur tot cultuur verschilt. En daar had hij dus het woord bodytechniques voor. En wat ik wel een mooi voorbeeld vind, is altijd hij beschreef hoe vrouwen in Frankrijk anders gingen lopen toen de televisie beschikbaar werd. Omdat ze dus de Amerikaanse vrouwen in de Amerikaanse films zagen lopen. En dat dus begonnen na te bootsen. Dus hun manier van lopen. Dus ook lopen, iets wat dan vaak gezien wordt als iets wat we gewoon doen. Is dus heel cultureel bepaald. En hij was een van de eerste die dat zo liet zien. Maar zijn bodytechnieken zijn allemaal technieken die heel visueel, zeg maar. En dat zijn allemaal een soort van neuromusculaire dingen. Dus dingen die je ook ziet. Bijvoorbeeld, je ziet iemand lopen en je bootst dat na. Je ziet iemand zwemmen en je doet dat na. Dus daar kunnen we nog... kunnen we ons nog iets bij voorstellen dat een soort van cultureel bepaald is, hè? Van dat je omgeving doet het zo, dus jij doet het ook zo. Maar bij feeling techniques, daar gaat het echt over van hoe voel je je lichaam. En dat is voor de meeste mensen niet zo vanzelfsprekend, dat iets is wat dus ook heel erg niet alleen per cultuur verschilt. Dus dat bijvoorbeeld laten we zeggen, iemand die, Chinese geneeskunde doet, dat die dat anders doet dan iemand, dan een huisarts in Nederland. Maar dus ook van studio naar studio, of dus les naar les. Dezelfde persoon geeft een les een uur later en voelen is opeens iets heel anders geworden.
Ja.
Dus, feeling techniques, en ik deed daar dus onderzoek naar. En ik deed ook onderzoek naar hoe kan je dat nou onderzoeken. Want voelen, hoe kun je nou expliciet maken hoe dat gaat? Hoe mensen hun lichaam voelen.
Ja, kun je dat meten?
Ja, en één manier om dat te doen was om mensen die les geven te volgen. Want door les te geven in voelen maak je expliciet hoe je voelt. Dus... ik ging dan bijvoorbeeld op een opleiding autonomie meelopen. Of inderdaad yogalessen, Feldenkraislessen. Verschillende situaties waarin dat voelen al expliciet wordt gemaakt. Omdat het wordt geleerd.
Dus het moet wel een soort, voelen moet wel een onderdeel zijn van het curriculum waarin je dat ging testen.
Ja, dus dit waren allemaal voelpraktijken.
Ja.
Okay. Zoals inderdaad een haptonoom of een yogales of een massageopleiding. En... een andere manier om het expliciet te maken was door te proberen te beschrijven in woorden hoe dat gaat. En ook mijn eigen kennis daarin, want ik onderzocht praktijken waar ik zelf ook ervaring in had. Maar ook door te tekenen. Dus ik tekende ook van wat is dit voor lichaam wat hier gevoeld wordt. En via het tekenen werd ik me bewust van de manier waarop ik teken... zegt iets over de manier waarop hier gevoeld wordt. Omdat het dus een ander lichaam is. En dus ook een andere tekenstijl relevant wordt, plotseling. En omdat dat tekenen zo'n belangrijke rol begon te krijgen in mijn PhD... kwam de link naar de Kunstacademie Maastricht. En werd ik gelinkt aan het lectoraat What Art Knows. Dat heette toen nog AOK, Openbaarheid en Autonomie van de Kunsten. Nu heet het What Art Knows. En toen was Ruud Benschop de lector. En zo op die manier ben ik eigenlijk en de kunstacademie, de hogeschool ingerold. En dus ook het artistiek onderzoek ingerold. En daar ben ik inderdaad toen ook meer les gaan geven. Dus bij iArts, Interdisciplinary Arts in Maastricht. En bij de Master Theater. En dan later inderdaad, bij de UvA gaf ik sowieso al wat een short intensive courses heet. Dat zijn dan speciale cursussen voor PhD's. En dus ik gaf toen bodywork voor mensen die veldwerk doen. Om zeg maar onderzoekers die antropologen enzovoorts, bewust te maken van hun lichaam. En het feit dat, als je het veld ingaat... dan ben je bent ook een lichaam dat aanwezig is in dat veld. En bodywork geeft allerlei interessante... of levert allerlei interessante vormen van kennis over zo'n lichaam. Dus zeg maar, dat heb ik dan vertaald naar die context van de onderzoeker in het veld. Een andere short intensive course was Bodywork for Talking Minds. Die was ook wel... heel leuk. Dus dat je ook al vindt wetenschap veel al plaats tussen pratende hoofden. Dat lichaam is er toch de hele tijd bij. Dat doet mee. Of je neemt het de hele tijd mee. En toen ben ik later dan, zeg maar, nadat ik een tijdje ervaring heb opgebouwd met dat hele idee van de Body as Research Instrument, ben ik ook die UvA-cursus gaan geven. Dat is een honors cursus voor interdisciplinary studies met de naam Feeling Science. Dus dat gaat heel over de rol van het lichaam in het doen van onderzoek en überhaupt in de academische wereld. Maar dus de Body as Research Instrument, dat hele idee komt door ook het lectoraat en Ruud Benschop, die zelf al heel erg bezig was met het idee van als artistiek onderzoeker, maar eigenlijk als elk soort onderzoeker, is je lichaam een onderzoeksinstrument. En dat betekent dus ook dat je al je gevoeligheden enzovoorts meeneemt in je onderzoek. Maar ook dat je door via je onderzoek ook je lichaam op een bepaalde manier afstemt en traint enzovoorts. Dus dat, zeg maar, dat idee van je als onderzoeker heb je gevoeligheid enzovoorts. En dat staat in directe uitwisseling met de praktijken die je doet als onderzoeker. En dat komt
Ik heb altijd het idee dat dat... als je dat zo zegt, denk ik ja, en dat heb ik ook zo ervaren. Maar ik, mijn ervaring vanuit communicatiewetenschap dan en mijn masters in communicatie- en informatiewetenschappen, dat dat ook weer een soort van, dat ik dat een beetje moest wegmoffelen. En nou ja, dat mag dan een stukje in de reflectie zijn plek vinden.
Ja, ja, ja.
Maar dat is dan ook goed genoeg. En dan in de presentatie, dan krijg je natuurlijk altijd, vooral als het over Liz ging, ja, ze was zo kleurig en aanwezig en alle emoties hebben we met haar meebeleefd in het hele traject. Maar dan denk ik, als ik jou zo hoor, denk ik, oh, daar had ik ook willen studeren. Want ik ervaar eigenlijk niet zozeer dat dat een ruimte is in de academische wereld of in de standaard. Dus als je dat zo zegt en dan denk ik, oh, ik ga steeds met je verder mee. Maar dan denk ik wel, oh ja, in hoeverre zijn we nu ook een klein beetje in het onderwijs, wat is er nodig om dat gat een beetje te bridgen? Maar dat is misschien een vraag voor later, maar meer een soort van reflectie voor waar ik wellicht ook bang ben dat de luisteraars denken van, jeetje, ja, maar dat wil ik ook. Maar in mijn praktijk weet ik niet eens waar ik moet beginnen.
Het verschilt ook heel erg per discipline. Dat heb ik gemerkt bij dat vak Feeling Science, wat dus een honorsvak is. Dus dat is heel erg interdisciplinair. Dus daar kwamen mensen van medische wetenschappen, van economie, van antropologie, van communicatie, van overal. En nou, voor sommigen is het al een hele een soort van, hoe moet ik dat zeggen?
Die, shock?
Ja, een shock inderdaad dat ze een essay mogen schrijven in de eerste persoon.
Exact, ja.
Terwijl het voor anderen al veel, nou ja, antropologen zijn toch al wat reflexiever. En wat neem ik mee, weet je wel? Ja, die zijn zich al iets bewuster van dat het uitmaakt of je een witte man bent die in het veld onderzoek doet of dat je een vrouw van kleur bent. Dat verschilt gewoon voor de manier waarop je materiaal of nou ja, als je wil data genereert. Dus daar is al wat meer bewustzijn daarin. En toch gaat het dan wel ook nog steeds heel vaak over, ja, dat lichaam als dingen als bijvoorbeeld identiteit of wat je representeert, inderdaad hoe je eruit ziet of inderdaad ben je een witte man of een vrouw van kleur of ben je of bijvoorbeeld ook over lichaamstaal en dat doet tekort voor mijn gevoel. Het lichaam is veel meer dan iets, doet veel meer dan representeren, zeg maar. Dus daar zit soms ook nog, ook al is er bewustzijn voor, oh ja, ik heb een lichaam, of ik ben een lichaam, van dat idee van je doet je lichaam ook, en je kan dat op verschillende manieren doen, en er zijn allemaal technieken die je kunt leren, omdat, hè, bijvoorbeeld als je het veld ingaat als antropoloog, is het heel nuttig om te weten dat er zoiets is als aanwezig zijn met je lichaam op verschillende manieren. En dat leer je bijvoorbeeld in theater, in fysiek theater. Dus zo probeer ik dan, zeg maar, die technieken die een soort van hele heldere rol hebben op een podium of op een yogamatje. Zo probeer ik die, zeg maar, het onderzoek in te nemen om te laten zien dat ze daar, dat ze daar heel erg, maar gewoon heel erg generatief zijn en dat je dat lichaam niet alleen plotseling hebt zodra je dat yogamatje opstapt. Dat was er ook al toen je net in de tram stond. Of,
Je draagt, je staat meer op en je gaat ermee naar bed.
Ook al is het dus steeds een ander lichaam. Hè? Ik moet natuurlijk wel bij mijn
bij je verhaal blijven.
Ja,
wel mooi dat je dat zegt. Een hele kleine onderbreking voor iets tofs wat ik het nieuwe jaar inbreng. Onderwijs maken we samen. Samen met de school, de onderwijzers en samen met onze leerlingen en studenten. En het begint bij jou. Als onderwijzer ga jij voor. Jij zet de toon als leider van jouw leerruimte. En die toon brengt bewuste en onbewuste klanken in de ruimte. Het rimpeleffect. En ben jij als changemaker in het onderwijs nou klaar om jouw klank en belichaming te onderzoeken en te verstevigen om meer positieve impact in jouw klaslokaal of onderwijspraktijk op gang te brengen? Dan open ik met veel liefde de digitale dojo deuren voor jou van 6 januari tot 3 februari. Ga naar www.theembodiededucator.net voor meer details over dit belichaamde programma om jouw handelingsrepertoire voor lichaamswijsheid te vergroten. Je chronologisch verhaal, zijn we daar rond mee? Heb je
het idee? Ik wilde even inderdaad nog even benadrukken van dat idee van het onderzoeksinstrument, dat inderdaad kwam vanuit het lectoraat en Ruud Benschop. En ik heb dan dus die nadruk op dat lichaam daaraan toegevoegd. En zo ben ik inderdaad ook meer het onderwijs ingerold. En staat er weer een transitie te komen. Of is gaande, moet ik zeggen.
Ja.
Ja, dat is heel leuk. En ik zeg maar, omdat je zegt, je eigen lichaam en wat dat ook doet voor je werk. Het is natuurlijk op allerlei manieren wordt mijn leven nu beïnvloed. Nu al tijdens de zwangerschap, maar ik heb het geluk dat ik redelijk mobiel en helder nog ben. dus natuurlijk, ik neem meer, ik draag meer met me mee op dit moment enzovoort. En mensen zien me natuurlijk ook anders. Maar ik vond vooral, tenminste de eerste keer, dus toen ik mijn eerste kind kreeg, vond ik vooral de fase daarna, dus na de bevalling, dus wat ook wel eens matrescence wordt genoemd, die overgang naar het moeder worden enzovoort. Dat vond ik eigenlijk veel meer impact maken. En dat is wel iets waar ik op dit moment mee bezig ben. Dus van, zoals je al schreef met Blob, proberen we heel erg die condities die er zijn. We onderzoeken er van hoe zijn die generatief, wat doen die? Dus ik denk dat ik tijdens mijn eerste matrescence al iets meer dat heb ervaren als een soort limitatie. Van nu kan ik van alles niet doen en kan allerlei werk niet voortzetten. Want ik moet voor mijn kind zorgen en ik ben nog steeds, mijn lichaam is nog niet bijgekomen van de bevalling en ik... toen kwam ook nog eens COVID, dus dan zat je helemaal in een soort van isolement.
Oh ja.
Een kleine baby hebben is heel erg isolerend. Of dat heb ik zeker zo ervaren. En dan ook nog eens een lockdown. En later, ook toen ik weer meer met... Ik heb in het verleden heel veel met Marielle samengewerkt. Toen hadden we samen Out of Your Mindfulness. Dat was eigenlijk in de periode dat mindfulness heel groot was, of heel echt een hype was, was een soort van tegenreactie bijna. Zo'n soort van...
Van de rebelsheid weer even boven.
Dat we dachten van, het moet allemaal zo ingetogen. Het moet allemaal zo in rust. En het moet allemaal zo bewust. En nu gaan we 2 minuten lang op een rozijn kauwen. Nou ja, we werden er ook een beetje kriebelig van of zo.
Ja, ik krijg het ook zo in mijn lijf. Ik kan het helemaal voelen. Zo herkenbaar. Want af en toe dan moet het ook gewoon lekker vlammen en knallen.
Ja, en dat was eigenlijk dus out of your mind. Dus was een soort, het was en een training waar we dus met bewegingslessen gaven. Die juist heel erg op impulsiviteit en reactiviteit en... Inderdaad, luid en groot. En je mag gewoon even een hele ongeremde versie van jezelf zijn of zo. Maar daar hoorde dan ook, dat is dan blijkbaar zo bij mij, daar hoorde dan ook nog van alles omheen. Dus we hadden allemaal van die werkboekjes gemaakt en stickers overal verspreid. Waar dan bijvoorbeeld stond er op een sticker van de volgende keer als je in de rij staat bij de kassa, geef dan aan degene voor je een stiekem kusje op diens rug. Weet je wel, dat soort opdrachtjes van dat je mensen even een beetje losschudt en juist niet in dat hele bewuste en ik ga eerst eens even voelen en dan pas reageren. Daar werden wij een beetje
beheerst.
Beheerst. Ja. Dus vandaar, daar hadden wij al heel veel in samengewerkt en dat was zo'n fijne tijd. En we hebben gewoon echt een fijne flow samen. Dus die een roept iets en de ander reageert en het wordt gewoon meteen leuk en groot en we dagen elkaar uit en we zorgen gewoon dat dingen er komen of zo. Waar ik in mijn eentje dan een idee heb en denk, best een leuk idee. En dan jaren later zie ik dat iemand zoiets doet en denk, En met Marielle komt het er gewoon meteen. En ja. Dus nadat, na die fase van dat inderdaad het moeder worden en lockdowns. En toen daarna had ik ook een burn-out. Want ik zat midden in mijn PhD en het ding moest af. Oh, en ik gaf onderwijs online in een lockdown met mijn partner in hetzelfde appartement die ook online les gaf. En de hele tijd die baby soort van heen en weer tillen. En ja, van alles kwam bij elkaar. Mijn vader was overleden. Weet je, er waren gewoon heel veel dingen die speelden. Ja. Dus toen...
Wat een turbulentie.
Ja, en dus toen, nou ja, een tijdje een burn-out. En toen mijn PhD afgemaakt. En daarna kwam eigenlijk een tijd waarin ik dacht van, oh, ik mis gewoon echt mijn, ja, die artistieke praktijk. En ik deed wel onderzoek en ook artistiek onderzoek. En ik had heel veel te maken met kunstenaars. Maar ik probeerde, ja, ik wilde echt wat meer dat dingen wat meer bij elkaar komen. En dat ik ook weer eigenlijk een eigen praktijk. Sorry?
Ja, je eigen creatiekracht weer ontdekken of zo. Zo klinkt het.
Ja, en ook een beetje breken uit de... op een gegeven moment, dan heb je een soort van default mode. Dat als iemand vraagt van, hey, kom jij iets doen? We doen een evenement rondom aanraking. Dan was mijn default, ik geef een workshop. Op de een of andere manier was ik daar gewoon heel erg ingerold. Terwijl ik ook voelde van, ik wil eigenlijk helemaal niet altijd de docent zijn. En altijd de workshopleider. En ik wil ook niet altijd mensen iets leren. Soms wil ik gewoon iets tonen of iets losschudden of een interventie doen. En en Marielle had een soort gelijke behoefte in. Zij is juist ook heel erg de massagepraktijk ingerold. Ze had een ontzettend goed lopende praktijk in Amsterdam. Daarnaast werkte ze als sociaal werker. Dus die was ook heel druk. Maar die miste ook iets. En zo zijn we dan weer bij elkaar gekomen. En Blob is dus geïnspireerd op het idee van de Blobvis. De Blobvis is een van de meest lelijke dieren die er bestaan. Als je hem googelt, krijg je een extreem ongunstig foto van de Blobvis. En het is eigenlijk een soort blubber boven water. Die heeft dus helemaal geen vorm. Het is echt als een soort van slijmerig goedje. Hoe dieper die gaat, hoe meer vorm die krijgt. Dus zij heeft echt de diepzee nodig en de druk van de diepzee om vorm te krijgen. En dat sprak.
Je moet hem even googlen, dat ben ik nu aan het doen. Ik snap nu ook het logo.
Ja.
Jullie visualisatie van Blob. Ja,
wij vonden het gewoon heel mooi. Een beetje hetzelfde bij Out of Your Mind. Van, dus van, het hoeft niet mooi, het hoeft niet...
Nee.
Juist zo'n lelijk dier omarmen en die als inspiratie zien. Dat sprak ons heel erg aan. En dus ook dat idee van, het zijn de condities en soms ook ongunstige condities. Of op het eerste gezicht ongunstige condities. Zoals, van, je hebt kinderen, je hebt twee banen... er is eigenlijk helemaal geen plek en geen tijd voor een artistieke praktijk. Maar dat je juist kijkt van hoe kan ik binnen die condities, wat doen die ook met mij? Hoe vormen die mij? Welke gevoeligheden leveren die op? En hoe kan ik daarmee toch iets maken? Toch creëren? En we spelen dan een beetje met het idee van, wat als we samen één kunstenaar zijn? Dus... Nu was ik bijvoorbeeld met Leaky Bodies ook in Milaan. En dat is dan alsof Marielle erbij is, weet je wel. En we experimenteren ook van, wat als we echt dat individuele auteurschap helemaal loslaten. En het is niet van Ulrike of van Marielle, het is van Blob. En het maakt niet uit wie met een idee komt, of wie het uitvoert, of wie het maakt. We doen het als één. En dat is ook wel een heel mooi experiment. Zo van, wat als ik ergens aan begin en het dan echt loslaat en nu maak jij het verder af. Dat is gewoon ook een hele goede...
Ik heb meteen dat ik in mijn gedachten ook wel een klein beetje, geen kortsluiting heb, maar denk, wat betekent dat dan? Hoe zou dat dan gaan? En wat betekent dat als jij zegt, ik was naar de Biennale, want daar was je naartoe, hè, Milaan.
Naar de Elia Biennale locatie.
Wat betekent dat dan als je... Dus Marielle heeft eigenlijk aan jou overgegeven en dan neem jij Blob mee naar Milaan en dan ben jij daar ermee bezig of zo.
Ja, dus daar kijken we op. Want dus we werken dus heel veel met het idee van Leaky Bodies. Nou, dat is dus nu ook natuurlijk met een aankomende bevalling enzovoorts extra relevant in mijn leven.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja. Ja, dan kom ik ook weer terug op dat isolement. Hè, van dat ik dit keer echt ook wil kijken van wat is dit voor lichaam? En wat genereert dat voor gevoeligheid? En hoe kan ik dat inderdaad meenemen als kunstenaar? Wat levert mij dat ook op? Zo, dat klinkt heel erg van dat dingen productief moeten zijn. Dat bedoel ik niet. Maar ik geloof wel dat dingen generatief zijn. Dat ik nu een andere gevoelig heb. Inderdaad, doordat ik ook ouder, of hè, moeder, ouder. Die is niet ouder als in, ik ben ouder, maar ik ben moeder.
Je ouders.
Doordat ik nu moeder ben, zeg maar dat een andere gevoeligheid heeft gecultiveerd, die ik ook meeneem in mijn onderzoekspraktijk en mijn kunstpraktijk. Ja. Ja. En dat wil ik dit keer wel ook wat meer bij stilstaan en onderzoeken als ik eraan toe kom. Op welke manier dan ook. Dus daar zoek ik ook een vorm voor. Zo'n kraamperiode is niet niks, maar wat kan ik toch? Weet je, wat is er toch? Of juist omdat het zo super intens is en je eigenlijk gewoon geen moment je handen vrij hebt en ook gewoon niet slaapt en zo. Wat kan juist ontstaan dan? Daar ben ik wel heel, heel benieuwd naar hoe dat nu gaat.
Klinkt ook wel weer vanuit een vertrekpunt van optimisme ergens of zo. Van, en ook het open en zo min mogelijk willen plaatsen meteen weer in de context van, oh ja, maar nu heb ik zwangerschapsverlof, dus nu moet dit gebeuren. En wat je zegt hè, met dat grensgebied, dat je juist ook heel erg kijkt naar, oh, wat kan daar in zo'n schuringsgebied omhoog komen, dat weer iets zegt over waar ik sta, of wat ik te brengen heb, of wat er mogelijk is.
En dat ook niet mooi, het hoeft ook niet mooi of goed te zijn, denk ik.
Nee.
Dat is ook belangrijk.
Heerlijk ook. Ja, ja. En ik zit zo ook met de luisteraars in mijn hoofd, die geven les. En wij proberen ze te inspireren om ook te zoeken naar wat van wat jij allemaal in de wereld brengt. Kunnen zij wellicht iets opvangen om anders naar hun praktijk te kijken? Want jij zegt ook heel mooi het woord praktijk. Hè? Dus elke keer in elke praktijk is je lichaam anders, is je lichaamsinstrument anders. En dus hoe kunnen zij daar iets van leren of anders door jou leren? Kijk, kun je ze er misschien in meenemen om ze een beetje te helpen waar je het over hebt?
Je wilt eigenlijk een voorbeeld ook, denk ik.
Ja, voorbeeld of practice, want we hebben het ook al een beetje over leaky bodies. Misschien, ik weet niet of je daar een oefening mee hebt.
Ja, dus Leaky Bodies is inderdaad een concept waar ik op dit moment veel mee bezig ben. Zowel met Blob als ook bij het lectoraat. Het is eigenlijk een term die komt meer uit de feministische wetenschappen. En Margaret Sheldrick heeft dat heeft daar veel over geschreven in de jaren 70, geloof ik al. Het is later in de jaren 90 pas echt, is dat boek volgens mij verschenen, Leaky Bodies and Boundaries. En dat ging ook een beetje over het reappropriating leaky bodies. En dat gaat natuurlijk ook over, leaky bodies zijn vaak vrouwelijke lichamen. Dus het was een soort van feministische beweging. Want we willen dat lekkende lichaam appropriëren. Ik ben er het laatste jaar ook vooral mee bezig als een soort manier om de wereld ook te ervaren. En ook als een verbeelding van het lichaam die generatief kan zijn als je onderzoek geeft, maar ook als je les geeft. Dus dat idee van dat je een lekkend lichaam hebt in de zin van dat je lichaam niet beperkt is tot één individueel iets. Dus je lichaam is niet alleen maar wat er onder je huid zit of binnen je huid zit. Maar we lekken eigenlijk constant de wereld in en de wereld lekt ook in ons.
En, dat is een permeabele wand, moest ik me voorstellen, van in de biologie dat diffuser is en wisselt.
Ja, dus ik werk in het lectoraat ook met de term porosity, dus porositeit. En bij What Art Knows zijn we heel erg bezig met het concept generositeit, van wat is genereus onderzoek doen. Dus eigenlijk waarbij er een soort van wederkerigheid plaatsvindt en je dus ook bezig bent niet alleen maar van, hey, dit heb ik te geven, maar ook wat heeft de ander nodig om te kunnen ontvangen? Of wil de ander überhaupt ontvangen? Daar zit generositeit in. En voor mij is dat ook, zeg maar, de belichaamde ervaring van generositeit. Ben ik nu dus aan het onderzoeken als porositeit, een poreuze huid. Dus wat kan dat ook opleveren? Wat kan dat doen? En ik werk veel ook met het boek van Daisy Hilliard, The Second Body heet dat. Waarbij ze eigenlijk zegt van, we hebben al geleerd om ons lichaam als individueel lichaam waar te nemen. En ook om, ja, om onze grenzen te bewaken. Dat hoor je natuurlijk de hele tijd, je moet grenzen. Je moet wel grenzen hebben. Je moet niet hier en daar zijn. Je moet niet over... Don't be all over the place. Weet je? Je moet, je moet jezelf begrenzen. Maar ze zegt eigenlijk... Zoiets als klimaatverandering enzovoorts... Vraagt eigenlijk om een lichaam dat wel all over the place is. Of in ieder geval zich daarvan bewust is... Van dat jouw lichaam hier... Wat ze dan de first body noemt. Dus dat lichaam wat hier wat eet en verteert en praat enzovoorts... Dat lichaam iets te maken heeft met de lichamen van aanspoelende walvissen ergens aan de andere kant van de wereld. En dat idee, daar speel ik heel erg mee. Van wat als ons lichaam helemaal niet zo begrensd is als we denken. En dat is dus ook een soort van... het is een soort van speculatie van wat als we daar wat meer... Als we wat meer de wereld zouden ervaren vanuit een leaky body... Maar het is ook wat we dagelijks doen. We zijn aan het lekken, dus fysiek aan het lekken. Hè? We zweten, we urineren, we poepen,
we huilen.
We huilen, ja precies. Dus dat is wat we bij Leaky Bodies Archives dan ook doen. Dat we inderdaad mensen laten documenteren hoe het voelt om te lekken door de huid. En daar ontstaan dan een soort van wielen van. Ik heb er hier eentje liggen. Deze is een combinatie van verschillende momenten waarop we dat hebben gedaan. Dus mensen vullen zo'n formulier in.
Wat voor vragen stel je? Ja.
Dus ze hebben dan physical characteristics. Nou, hier schrijft iemand warm, flat, uitgesmeerd, aaneengesloten, milky, bit thick. Sensory impressions. Faint sweet smell, slippery warm. Dan vragen we eigenlijk om een visuele representatie. Dat zijn voorgedrukte vlekken. Dus we hebben gewoon allerlei soorten vlekken gefotografeerd en dan gerizoprint. Als soort van representaties van hoe voelt dat deze vorm van lekken? Hoe zou je dat visueel kunnen vertalen? Dan associations. Schrijft iemand coziness, safe, remembering, private space, sex. En dan environmental interaction, dus hoe neem je de interactie met je omgeving waar? Smell, no other transformation, schrijft deze persoon. En dan sensitivity, dus hoe verandert het je gevoeligheid? Dan schrijft deze persoon more at home. En dan vragen ze eigenlijk, we hebben dan allemaal verschillende materialen. Dat zie je hier beneden een beetje. Het is voor luisteraars even niet zo heel spannend. Maar we hebben eigenlijk allerlei verschillende soorten papier en stof. Met allemaal verschillende vormen van porositeit. En daarmee mogen ze dan hun huid eigenlijk representeren. Dus ze zoeken naar een manier van, hoe voelt mijn huid nu? En daar mogen ze dan ook iets over opschrijven. Dus hier staat dan smooth, milky, creamy skin. En op deze manier proberen we eigenlijk een taal te ontwikkelen van verschillende vormen van porositeit en leakiness. En dat kan je vergelijken met, of ik gebruik altijd de analogie van van proeven. Als je bijvoorbeeld gaat wijn proeven of zo, dan heb je altijd zo'n wiel. Ik gebruik bij mijn studenten dan altijd thee proeven, dus we gaan dan ook altijd thee proeven. En daarin, je hebt dan altijd een wiel en de middelste ring heeft wat bredere categorieën, zoals bijvoorbeeld spicy. Ja, precies. Ja.
Toch?
Ja, mooi. Ja,
dat is die uit je presentatie. En ik weet niet, volgens mij is dat dan je eigen gemaakte?
Ja, dus ik maak altijd als ik cursus geef of workshops ook zo'n wiel. Om een soort van... Ook weer om mensen mee naar huis te geven en te laten zien, kijk, dit is het vocabulaire dat we hebben gebruikt in de cursus. En het gaat dan eigenlijk om hoe woorden. Dus bijvoorbeeld stel je proeft thee en je begint met het woord.
Ik doe meteen mee.
Zoet. Of oh ja, je hebt thee. Nou, dus je kunt met een soort van brede categorie beginnen, zoals sweet. Ik heb het hier in het Engels. Spicy. Of kruidig. Dus. Herbal. En dan mm-hmm. kun je, zeg maar, vanuit daar vind je dan weer wat specifiekere woorden. Dus als we even bij kruidig blijven, dan onderscheiden ze gras of groente of kruiden.
Ja.
Nou ja, en zo kan je bijvoorbeeld vanuit, dus je begon bij kruidig, je bent naar gras. En op een gegeven moment proef je freshly cut grass, dus vers gemaaid gras. Nou, ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik een thee drink, dan proef ik niet in eerste instantie net gemaaid gras. Maar doordat ik die woorden heb uit dat wiel, kan ik als het ware steeds meer gaan proeven. En dat is een hele, generatieve analogie, omdat of metafoor, hoe je het wil noemen. Zeker ook voor kunststudenten die vaak een beetje weerstand hebben voor het in woorden brengen van hun lichamelijke ervaringen. Want er is toch vaak zo'n soort van aanname dat doordat je iets beschrijft, maak je het kapot als het gaat om lichamelijkheid. Maar eigenlijk laat dat theeproef heel mooi zien van dat het verwoorden en gevoelig zijn, en het verwoorden en het voelen, proeven in dit geval, dat elkaar versterkt, dat elkaar afwisselt. Doordat ik de woorden heb, kan ik ook meer gaan proeven. Want uiteindelijk is natuurlijk de hele oefening van dat proeven met dat wiel niet dat je meer woorden hebt. Dat is eigenlijk een soort van bijkomstigheid. Maar de bedoeling is dat je meer gaat proeven.
En zo, ja, die nuance.
Ja, opent die nuance meer. Ja, dus je wordt een gearticuleerdere proever eigenlijk.
Ja,
en
ja.
Zo proberen we dat dus ook. Daarom kan je het boekje van de Leaky Bodies dus ook als een soort wiel uit elkaar vouwen. Of nee, hoe noem je dat? Uit elkaar.
Ja, waaieren.
Waaieren, yes. dat is dus ook. Dus ik kan hem ook steeds anders ordenen. En op die manier wordt eigenlijk ga je op een met een ander soort van register kijken naar die gevoeligheid van het lekken. Nou, dus daar gaat Leaky Bodies Archive over. En
documenteren is dus ook wel een heel belangrijk onderdeel in dit proces, of niet? Want ik zie heel vaak bij jou wel, en als we ook in ons voorgesprek, dat je hele mooie manieren vindt, zoals in het wiel en nu ook met deze waaier, waarin je ook die articulatie, dat proces van die articulatie heel mooi volgt. En volgens mij ook in jouw PhD-rapportage, waar het ook heel erg gaat over dat tekenen. En dit herken ik heel erg, want ik ben zelf ook pilatesjuf, dus ik herken het van hoe teken je het lijf. En als je een oefening hebt, maar dat is ook telkens anders. Dat net zo'n belangrijk onderdeel is van het proces, of niet? Dat archiveren, documenteren.
Ja, dus dat is ook een punt wat ik maak in mijn proefschrift en überhaupt in mijn werk, is dat de methodes die je gebruikt om onderzoek te doen, die maken je op een bepaalde manier gevoelig. Dus die zorgen ook dat je op een bepaalde manier ervaart. Dus doordat ik teken, ervaar ik hetgene wat ik teken ook op een andere manier. Dus ik heb het vaak over methods in the making. Dus dat je als onderzoeker, dat je niet met een soort van voorbedachte methodes het veld ingaat. Maar dat je eigenlijk je laat beïnvloeden door dat veld in hoe je, dus het is een soort afstemming tussen de onderzoeker en het veld. En welke methodes ontstaan er, zeg maar, in die afstemming op elkaar. Ja. En dat is eigenlijk waar generositeit over gaat en poreusiteit. Dus niet van, ik ben een onderzoeker en ik ga nu mensen interviewen, want dat is hoe ik het heb geleerd. Maar nee, wat vraagt het? Hoe mag dat veld ook mij beïnvloeden en mij gevoelig maken? En welke methode medieert eigenlijk dan in die afstemming of zo?
Mooi, ja. Klinkt ook veel meer als een levend proces, wat het ook is. Dat ervaar ik ook als ik mijn communicatie- of creative business studenten begeleid met afstuderen. Ook al is dat niet per se in de kunsthoek. Ze doen allemaal onderzoek en ze gaan zo'n heel proces door, wat ook heel erg hun de hele tijd iets teruggeeft. En ik vind het zo mooi wat je zegt, dat als we daar, ik denk, wat meer naar luisteren, dan kan dat dus juist ook data geven. En dan kan het ook hun eigen proces meer, misschien wel een stuk agency geven van, wat heb ik ook, wat kan ik hiervan loslaten, leaking. En wat kan ik wel opnemen en tot me nemen om die data nog verrijkter te laten zijn dan wellicht de hoofdvraag was.
Ja, dus je vervaagt, dan komen we weer op dat grenzen vervagen. En dat is misschien wel een leuk bruggetje naar een oefening.